Het was aflevering 4 van de Onvergelijkbaar podcast. Opgenomen, zie ik, in september 2022. En het is een van de best beluisterde afleveringen geworden tot nu toe. En de titel van die aflevering die luidde: Liefdesenergie in je bedrijf. Ik heb hem destijds opgenomen met niemand minder dan Dirk-Jan Versluis. Ik heb er bijgezet psycholoog Dirk-Jan Versluis. Daarmee doe ik hem eigenlijk ongelooflijk tekort. Dat zei ik in die aflevering destijds ook al. Dus Dirk-Jan, ik heb het genoegen om vandaag met jou 1 en misschien wel 2 afleveringen op te gaan nemen. We gaan even kijken hoe het loopt. Maar laat ik gewoon even dit als startpunt nemen, want ook bij jou en in jouw eigen bedrijf en positionering is er altijd weer van alles gaande. Hoe zou jij jezelf vandaag willen introduceren, zo net 2 jaar na dato?
Hoi Marieke, dankjewel. Leuke introductie. Psycholoog vind ik op zich nog wel een fijne term hoor. Ik ben allereerst gewoon Dirk-Jan. Psychologie is toch de wetenschap van de ziel, dus ik ben altijd nog liever psycholoog dan leiderschapscoach of weet ik veel welke termen er allemaal in de buurt zou kunnen komen. Dus psychologie is prachtig, maar psychologie gaat niet alleen over de simpele vorm zoals we hem kennen natuurlijk, maar eigenlijk over de binnenkant van alle aspecten van het leven. Dus ook van een bedrijf, inderdaad, van ondernemerschap. En daar voel ik me wel goed bij, hoor. Dus ik ben gewoon psycholoog en dat blijf ik nog wel een tijdje. Ik ben ook muzikus, hè? Dat hebben we nooit verteld. Ik ben klassiek organist. Orgel is in Nederland het meest oudbollige instrument wat je kan voorstellen. Maar Stravinsky zei vroeger, het orgel, dat monster ademt niet. En dat is precies misschien wel wat ik leuk vind aan een orgel. Dat moet je helpen om bezield te zijn, want anders is het saai. Nou, dat heeft wel raakvlakken met mijn dagelijks leven, met mijn werk. Dus misschien is dat een aardige intro.
Ik denk dat het inderdaad een mooie introductie is. En ik denk dat mensen door jou spreken en het zijn wat ze door jou spreken heen horen, zelf wel een beeld gaan vormen van wie jij bent en welke andere lading er ligt op het begrip psycholoog. En waarom haal ik dat nou toch nog even aan? Ja, wat zijn de associaties die mensen vandaag de dag misschien hebben bij een psycholoog? Als ik in ieder geval aan jou denk, denk ik niet aan een psycholoog die je gewapend met de DSM-5 op schoot in de stoel tegenover je zit. Maar ik heb jou leren kennen en ervaren als iemand die jou in al je dimensies kan zien en die iets deelt met mij in mijn eigen vakgebied, wat ik ongelooflijk bijzonder vindt. En dat is dat jij feilloos taal kunt geven aan de processen die destijds in mij afspeelden, maar ook die in anderen of zelfs in de maatschappij afspelen, of op het onbewuste niveau in andere dimensies. En dat weet jij feilloos te vangen in taal, waardoor ik het wederom een feest vind dat je hier vandaag bent en dat ik jou, ja, zomaar weer iets mag toewerpen. Een onderwerp wat ik heb voorbereid. Of 2, want ik ga misschien wel proberen om 2 afleveringen op te nemen met je vanmiddag. Om gewoon te zien wat er daarin bij jou naar boven komt.
Ja, en het plezier is wel wederzijds. Ik geniet ontzettend van het zien van mensen. Eigenlijk altijd. Uitzonderingen daar gelaten. Maar ook de schoonheid in mensen. En jij hebt mij wel eens zo mooi, ik meen een woord, couturier genoemd. Nou, zo'n woord moet je ook maar verzinnen, Marieke. Dus het genoegen is echt wel van beide kanten. Ik zie ook het licht geven in jouw werk. En laten we kijken of we er een beetje een overstijgend gebeuren van kunnen maken vanmiddag.
Leuk. En ik wil met jou inzoomen op wat naar alle waarschijnlijkheid, het ligt allemaal nog niet bij de drukker, het eerste hoofdstuk van mijn boek gaat worden. Daarvoor wil ik je graag, en jou als luisteraar natuurlijk ook, een stukje context meegeven over iets waar ik het vaak over heb met aspirantklanten, maar ook met mijn eigen klanten. Het is een stukje van de weg naar onvergelijkbaar. Dus Dirk-Jan, ik zou zeggen, druk je rug lekker in de stoel. En laat mijn epiloog maar jouw kant op komen. Ik wil het namelijk vandaag met jou gaan hebben over de dynamiek van liefde en kracht. Van eigenaarschap enerzijds over de actie die nodig is om te creëren wat je wilt als ondernemer. En het hart dat vol verlangen zit en dat gewoon pompt anderzijds. Van aangedreven worden door dat diepe verlangen. En jezelf als gedreven creëren tussen dat wat daar telkens tussenin zit. En ik ga je een stukje context meegeven. Want dit gaat over de weg naar onvergelijkbaar. En dat is iets waar hart en hoofd samenkomen. Er moet iets zijn als je werkelijk onvergelijkbaar wilt worden, van je positionering tot aan je performance, om een leven te creëren wat voor jou bijzonder de moeite waard is. Wat dus ook een uitzonderlijk leven is. Dan moet iets zijn wat echt vanuit de grond, vanuit je hart komt. Een wens, iets wat je wilt creëren, wat je echt wilt. Maar dat alleen is niet genoeg. Dat is wat ik altijd zeg, de onderscheidende doen. Die willen, die wensen, die hopen. Die lezen nog een boek over manifesteren. Terwijl ze zichzelf bewust dan wel onbewust vertellen dat ze ook al heel erg tevreden mogen zijn met wat ze hebben. Nu, ik zeg zeker niet dat je niet tevreden mag zijn met wat je hebt. Ik ben vooral heel erg dankbaar voor wat ik heb. Voor hoe ik daarin geleid ben. Voor wat ik daarin heb mogen creëren. Maar ook de giften die ik gekregen heb. En die ik hier op planeet Aarde verder heb mogen helpen groeien, verwezenlijken. Dus je kunt en tevreden zijn en tegelijkertijd toch veel meer willen creëren. Simpelweg omdat dat heel verantwoordelijk is, gegeven de wereld en wat er allemaal in omgaat. Maar ook omdat hongerig zijn, het leven nou eenmaal beter voor je laat werken. En nu wil ik je even meenemen naar een event van mij. Dat event dat heet Onvergelijkbaar. Ik denk dat veel luisteraars daar wel kennis van hebben genomen. En ik nodig daarbij zo'n 10 tot 12 ondernemers per keer uit om in mijn wereld te komen spelen, bij mij op kantoor, 41ste etage. En ik dompel ze in 2,5, 3 uur tijd onder in mijn wereld om ze mee te nemen voorbij hun eigen beste denken. Om te zien wat hebben zij nou te doen om hun bedrijfsresultaten te tillen van onderscheidend, van hard werken voor een lineaire verbetering naar onvergelijkbaar. Nu, Dirk-Jan, het volgende gebeurde, zoals ook in de vorige sessies, maar deze keer spatte dat er echt uit. Ik ben met mensen gaan inzoomen op wat de toekomst is, pixelprecies, over 5 jaar, die zij absoluut gecreëerd willen hebben, in geuren en kleuren. Dus alsof je Steven Spielberg zou vragen om een film te regisseren, hoe ziet dat leven er dan uit? Met welke klanten werk je? Hoe ziet het leven eruit? Hoe zien je dagen eruit? Hoe zie jij zelf eruit? Als je de deuren naar je tuin openslaat, wat zie je dan? Waar leef je? Gewoon pixelprecies. Hoe ziet dat leven eruit? Hoe ziet je bedrijf eruit? De meest levendige vertolkingen kwamen op papier te staan. En vervolgens vroeg ik aan mensen: is dit iets wat je wilt? Waar je nu naar kijkt? Of moet het ook? Nou, en daar kwam er toch een lading los. Ik was er door verbaasd wat voor enorme lading er op het woord moeten zit. En vele mensen lijken zich niet bewust hoe passief willen je maakt. Je maakt jezelf afhankelijk van omstandigheden. En ja, of je de ene dag wilt of de andere dag ook nog wilt. Als je afhankelijk bent van motivatie, dan heb je al een probleem, want motivatie is niets anders dan een eufemisme voor: ja, ik wil dit eigenlijk niet doen. Vandaag of volgende week of net hoe mijn pet staat. En wat ik mensen destijds wilde laten zien, is dat op de lijn naar onvergelijkbaarheid en de door jou gewenste resultaten in je bedrijf en je leven, is er geen ruimte voor willen. En je denkt misschien dat het plezierig is voor jezelf om te zeggen: nee, ik wil het gewoon met mijn hart doen. En het moet niet, maar ik wil het graag. En ik weet zeker dat het gaat gebeuren. Maar als dat gebeuren nog moet komen, dan betekent het dat je op dit moment nu niet bezig bent om het te creëren. En dat is iets wat je bij onvergelijkbare ondernemers ziet. Zij maken een keuze en zij starten in het moment met het ondernemen van de actie. En dat is echt het wapen van de onvergelijkbare, een niet aflatend commitment. De bereidheid om met jezelf een afspraak te maken, hoeveel gezonde spanning daar ook bij loskomt, hoezeer ons reptiele brein, waar jij ook alles van weet, ook het hoogste commitment heeft om ons te houden in de situatie waar we nu zijn, om te midden van die spanning en het ongemak, want je gaat ineens naar een heel andere realiteit, een onbekend terrein, om daar die persoon te zijn die zegt: ik ga dit veroorzaken, ik ga dit verwezenlijken, niet later, maar nu, maar nu. En die distinctie tussen iets willen en in het hier en nu kiezen dat je het nu gaat creëren, oftewel, dit is een absoluut commitment, dit is een afspraak met mijzelf, ik ga dit resultaat creëren. Daar zat zo'n spanningsveld tussen Dirk-Jan, dat ik dacht, daar zou ik nou echt wel eens met jou over willen spreken, over wat jij daarin hoort.
Met dat ik naar je luister, hoor ik niet alleen jou, maar ik hoor ook mijn eigen reacties in stilte. Zomaar een bloemlezing. Het is voor de luisteraar misschien goed om te weten dat dit ongescript, spontaan is. Dus, nou, het gebeurt zoals het nu gebeurt. Ja, op dat woordje moeten kan ik heel veel associaties hebben. Ook op heel veel andere dingen die je zei. Maar even beginnen met. Waar ik van hou in jou is dat je een bepaald onderscheidingsvermogen hebt in wat als het ware echt en niet echt is. Dus dat er ook heel veel dingen zijn die mensen misschien denken te willen, maar eigenlijk zichzelf daarin gewoon een beetje voor de gek houden. Of waar illusies, of waar, by the way, mijn eigen boek, wat inmiddels 6 weken oud is, over uitweidt in een van de hoofdstukken, dat je in het proces van doelen stellen, ook allerlei emotionele ladingen daaronder kunt hebben zitten, die eigenlijk de doelen aan zich minder zuiver maken. En het kan zijn dat je in energie dat wel tegenkomt. Als je in zo'n groepsmeeting bent en het gaat over een woord als moeten, er is een enorme emotionele geladenheid die mensen bij zich dragen, want dat bedrijf gaat nooit over dat bedrijf.
Nee.
Daar zit een innerlijke reis achter en er zitten projectieve mechanismen in en nou, die zijn misschien ter plekke dan op de 41ste etage nog niet allemaal opgelost, maar je raakt ze ter plekke wel. En misschien voel je daarom ook wel dat dat zo'n enorme omvang en impact heeft.
Absoluut. En natuurlijk neemt iemand daarin zijn hele referentiekader mee, maar ook de verhalen die hij bewust dan wel onbewust op die realiteit aan het plakken is. En een stem die direct vertolkt werd. En dat is een stem die ook ooit bij mij is geweest, laat ik dat vooropstellen. Die ook mij niet wereldvreemd is. Ik wil het niet moeten. Ik moet al zoveel. En laat ik vooropstellen dat ik dat goed begrijp. Want in de maatschappij waar wij vandaag de dag in leven, ook met de snelheid van zaken en alle ballen die we hoog te houden hebben. Gezondheid, bedrijf, gezin, relatie, alles. Zijn er natuurlijk een hoop commitments die je hebt draaien. Maar als je beseft dat we het op dat moment hebben over ons leven en dat wat we bereid zijn om te creëren, om te veroorzaken. Dat uitzonderlijke leven wat je net op papier hebt gezet, wat je hebt uitgetekend, waarvan jij zegt: dit is wat ik wil. Versus, ja, want daar heb ik het ook met ze over gehad. Wens je het slechts, want dan mag je daar ook eerlijk over zijn. Er is niets mis met gewoon zeggen: ja, joh, wat komt, dat komt. En dat is ook prima. Ja, dan ben je in een samenwerking met mij niet zo thuis. Met mij wil je de kracht juist aanwenden om je invloed en controle daar wat mogelijk aan te wenden. Om die resultaten in het hier en nu te gaan veroorzaken en ze niet langer aan omstandigheden over te laten. Maar de eerlijkheid die jij benoemt van, ja, wat is het nou? Is het nou slechts een wens of is het iets wat je echt kiest. En ik denk dat kiezen dan ook weer een beetje staat tussen de woorden afspraak en moeten. Want als je iets kiest en je kiest het met hoofd en hart, die keuze wordt een afspraak. Die keuze uit zich in een besluit. En een besluit is niet zonder een eerstvolgende actie die daar vandaag, zodra je het besluit gemaakt hebt, in het hier en nu op volgt. Voorwaartse actie. En ja.
Ja, hier valt ook met een therapeutische bril wel weer het nodige van te zeggen. Want je begon met moeten, en nu even het woordje kiezen eruit pikkend. Ik ga met je mee in het, de grote verschillen die je zou kunnen zien tussen hoe graag willen mensen iets. Dat hangt denk ik samen met in hoeverre zijn mensen bewust in contact met zichzelf. Met andere woorden, hoe doorbloed is eigenlijk hun innerlijke lichaam? En dat is denk ik wel in relatie tot welke doelen stellen ze? Met hoeveel procent van zichzelf kunnen ze daar ook achteraan? Hoeveel zicht hebben ze eigenlijk op wat ze ambiëren, wat ze wensen? Hè, er is denk ik een klantreis die je in de marketing kent, maar er is ook een ondernemersreis waarin de vele pieken en dalen, en weet ik hoe je dat zou willen noemen, ook wel tot een stukje loutering leiden. Mensen leren zichzelf beter kennen, ontdekken steeds meer van ja, maar dit is het eigenlijk wat ik zoek. En ik denk dat je daarin de jongheid en maagdelijkheid soms kunt voelen bij sommige mensen. Geldt voor een therapeut in mijn vakgebied ook, hè? Als het niet primair over het bedrijf gaat, maar ja, over andere levenszaken, zal ik maar zeggen, die natuurlijk wel 100% samenhangen. Maar er zijn ook mensen die zijn wat meer mature of wat meer gerijpt, omdat er als het ware wat meer water doorheen gestroomd is. Er zit meer levensenergie in opgesloten. En dat je daar een bepaalde gelaagdheid in kan voelen, dat vind ik wel herkenbaar. Het ding is, vorige keer hebben we gesproken over liefdesenergie. Moeten heeft voor mensen soms ook een lading die te maken heeft met antiliefde. Dus wanneer daar in mensen een bepaalde liefdeloosheid of een moeite met onvoorwaardelijke zelfacceptatie heerst, kan dat wel de blok zijn waarom ze zichzelf eigenlijk geen commitment kunnen laten maken. Want dat staat innerlijk op een soort gespannen voet met de onvoorwaardelijke liefde die ze willen hebben, ook al mislukt alles.
Prachtig.
Kan meespelen.
Ja, en wat ik er ook in hoor, is die gerijptheid die jij net benoemt, die maturity. De jongheid die er soms in kan zitten, die uit zich in een enthousiasme over doelen. Ook omdat dat linksom en rechtsom in online bubbels ingefluisterd wordt om bepaalde doelen te hebben, omdat die gewoon heel wenselijk zijn en die je misschien wel sociaal geaccepteerd maken. Ik neem even een voorbeeld van iets wat ik bij vrijwel iedere ondernemer hoor, en dat is financiële vrijheid. Ja, ik wil heel graag financiële vrijheid. Wat Chris en ik dan doen in sessies, is daar heel erg op drukken hoe er dat voor jou uitziet. En ik merk vaak dat dat ja, bij sommige ondernemers die gaan daar heel erg in mee. Die vinden dat dus juist heel bevrijdend. Want voor hen is dat een commitment. En die willen inderdaad de vaagheid ervan afpellen van wat dat dan is. Dus om je een voorbeeld te geven, wij hebben twee cliënten die samen een bureau runnen. Met wie we dat zo afgepeld hebben dat we konden zien dat ze een paar duizend per maand uit mijn hoofd te storten hadden. Nou ben ik zelf niet specifiek, maar goed, het zijn ook hun cijfers. Zij hebben ze wel specifiek. Een paar duizend per maand extra naar hun beleggingsrekening te storten hadden. Om over een aantal jaar te kunnen spreken over hun definitie van financiële vrijheid. Toen hebben we in het hier en nu keuzes gemaakt, zodat dat simpelweg vanaf vandaag het gevolg zou zijn. En bij andere mensen betekent financiële vrijheid weer iedere dag ja, gewoon kunnen afrekenen wat je wilt. En bij een ander betekent het weer dat er iedere maand een passief inkomen van 10.000 euro op de rekening wordt gestort, waar je absoluut niets voor hoeft te doen. Of dat het uit vastgoed komt. Maar als je het enthousiasme voorbij gaat van willen, dan kijk je op een gegeven moment, als je de laagjes afpelt, naar de keuze. Naar het besluit. Ga ik hier links, ga ik hier rechts? Ga ik de actie ondernemen of blijf ik in een staat van passiviteit? Blijf ik willen, hopen, wensen? Blijf ik vasthouden dat ik misschien nog wel meer informatie nodig heb alvorens ik in beweging kan komen? Blijf ik mezelf wijsmaken dat het moment nog niet daar is? Ja, en op die T-splitsing, daar ontmoet ik mensen vaak.
Ja, daar valt veel van te zeggen. Ik ga de parallel eens even trekken naar een therapierealiteit. Jij weet, ik werk eigenlijk alleen met ondernemers en leidinggevenden. Dus ik heb al een wat ander type mens in andere levenssituaties tegenover mij zitten dan, ik zal maar zeggen, de gemiddelde psychiater in een GGZ-sector, denk ik, op de sofa krijgt. Of op het klapstoeltje, of wat het ook is tegenwoordig. Maar therapie is ook zoiets wat mensen kunnen uitstellen. He, dus misschien ligt daar wel een parallel in onze verhalen, Marieke, dat je jezelf jarenlang kunt voornemen eens een keer iets ergens mee te moeten gaan doen, omdat je van binnen weet, ergens in de periferie van je bewustzijn, daar zit dat, daar moet ik een keer wat mee. En dat eigenlijk straffeloos kunnen uitstellen totdat daar soms zomaar een stroomversnelling is en dan ineens valt die. En dan moet ik je eerlijk zeggen dat ik zelf best wel straight ben, denk ik, in de doelen die ik echt wil bereiken, dat ik daar ook echt, als het ware, planmatig in te werk ga. Niet per se lineair, maar wel planmatig. En vroeger kon ik me daar wel eens een beetje aan storen, wanneer mensen zichzelf saboteerden, manipuleerden met ideeën waarvan ik dacht, joh, je doet jezelf tekort, dat moet je niet doen. Alleen ja, daar heb ik niks van te vinden, want de mens is altijd vrij om suboptimale keuzes te maken in mijn ogen. Waar ik later wel meer oog voor kreeg, is dat soms het veld, zou ik in dit geval willen noemen, want dat is een term die net even wat breder is dan de persoon of het individu aan zich. Soms is in therapeutische settings het veld er nog niet klaar voor. Voelen mensen naadloos aan dat ze nog een bepaalde ontwikkeling te maken hebben voor ze echt zo'n transformatieproces kunnen dragen? Of merken mensen dat hun partner, familie, voorgeslacht, wat nog hun leven is of wat dan ook, toch ergens latent wel meeweegt in de mate van de ruimte die ze ervaren om daar dan in te springen. Kortom, ik heb ook heel vaak de ervaring gehad dat ik achteraf dacht, ja, makes perfect sense. Je bent er eigenlijk nog niet klaar voor geweest. En ik zeg dat eigenlijk om even wat breder te kijken naar uitstelgedrag of onecht gedrag in relatie tot moeten. Het is misschien ook een beetje de vraag vanuit welke laag van de innerlijke wereld komt dat moeten dan? Of waar wordt die urgentie geboren? Is dat een bezielde realiteit, een begeesterde realiteit? Als het ware, het mag me bij wijze van spreken mijn leven kosten. Of zitten daar nog allerlei ondiepe, onzuivere persoonlijke motieven tussen, waarvan jij denk ik als coach terecht voelt, dit is hem niet. Over dat je misschien met je ogen dicht al voelt. Dit gaat hij nog niet doen. Gaat hij nog niet pakken.
En een vraag aan jou. Hoe merk je nu op wanneer het inderdaad iets is wat speelt in het veld? Wat maakt dat je er nog niet klaar voor zou zijn? Want het veld kun je natuurlijk niet pakken. Het is niet zo aards, dus het is ook heel makkelijk om daarmee te schermen dat dat iets is wat je voelt of ervaart bij jezelf. Versus dat het een reden of een excuuskaart is die je trekt voor jezelf, omdat je onder hypnose bent van die interne criticus en stem in je hoofd. En van wat we in coaching noemen die innerlijke dialoog. Die stem die altijd tegen je spreekt vanuit het reptiele brein, van die een commitment heeft op jouw huidige comfort. En op het moment dat jouw. Ja, iets wat ik laatst las van Alex Hormozi, waar ik het helemaal mee eens ben, is dat de hoogste urgentie om te handelen doorgaans ontstaat vanuit een tekort. En op het moment dat je alles al hebt, en heel veel van mijn cliënten die hebben, laten we zeggen, alles al in termen van wat je gewoon nodig hebt om een goed leven te leiden. Mooi huis, fijne partner, relatie gaat goed, kinderen, een mooie auto voor de deur of zelfs meerdere, fijne hobby's. een zaak die loopt. Er is genoeg geld. Als die urgentie ontbreekt en al helemaal. Dat, hè, dus er is op dit moment geen enorm prangende situatie die maakt dat je wel volledig in het diepe moet springen. Hoe weet je dan of het het veld is wat tegen je spreekt, of die innerlijke stem die je klein houdt en die daar een commitment op heeft?
Ja, ik hoor hier twee dingen in. Ten eerste even bij de psychologie van het tekort beginnen. Die is super herkenbaar. Ik denk dat die ook wel herkenbaar is vanuit een soort archetype, hè, van de succesvolle ondernemer die vroeger in armoede is opgegroeid en die heeft het helemaal gemaakt. Hè, de self-made story. Kan ik ook van genieten, is prachtig. Maar ook als zo'n ondernemer genoeg geld heeft, gaan er andere levensvragen spelen. In veel gevallen. Dus ik denk eigenlijk dat mensen in hun beleving en in hun doelstellingen ook wel een reis maken van het heel erg materiële en stoffelijke tot de wat meer innerlijke doelstellingen. Daar spelen de levensfaseontwikkelingen een rol in. Eigenlijk ook het behalen van allemaal doelstellingen, waardoor er weer een vraag komt: what's next? Maar die psychologie van het tekort, ik vind hem wel heel goed dat je hem noemt. Want die kan in het kader van urgentie, moeten, doelstellingen wel een hele belangrijke zijn. De hypnotherapeute Marissa Peer heeft eens een keer simpel gezegd: er zijn drie onderliggende dingen die je meestal wel kan onderscheiden wanneer je gaat graven in het bewustzijn van mensen, of in het onderbewustzijn in dit geval. Dat is eigenlijk: ik ben niet goed, of ik ben niet goed genoeg, ik ben niet genoeg, I am not enough. Is eigenlijk een basis van heel veel liefdespijnen en problemen met zelfcompassie en zelfliefde en zo. Waar komt dat vandaan, zo'n overtuiging? Is vaak een heel gelaagd gebeuren, kun je gaan zoeken. Ik ben anders, kan me niet verbinden. Dus een diepe overtuiging van er is eigenlijk geen verbondenheid voor mij. Ik ben een alien, ik hoor er niet bij. Kan ook weer andere doelstellingen geven om na te streven. En dan is er eigenlijk ook nog wel de mogelijkheid dat mensen juist vanuit datgene wat ze niet kunnen krijgen, inderdaad een compensatieachtige drive in hun leven krijgen. Dus bijvoorbeeld mensen die een bepaalde rijkdom nastreven, omdat ze vroeger het nerdje van de klas waren. En dan is het eigenlijk ook wel heel leuk als je zo'n dikke Range Rover hebt en je kan je oude schoolmaatjes voorbij rijden in de Opel Corsa toet toet, bij wijze van spreken. Dus die psychologie van het tekort is denk ik wel herkenbaar voor heel veel mensen. Maar die is uiteindelijk wel emotioneel gedreven. En je zou kunnen zeggen, hier zit onverwerkte pijn onder. Het was goedkoper en makkelijker geweest om gewoon die pijn te verwerken. Dan had je niet 15 jaar van je ondernemerscarrière hoeven te verspillen aan de psychologie van het tekort bestrijden. En dus dat is eigenlijk het eerste punt waar ik even op in wil gaan. Tweede is voor mij veel groter. Als je zegt, ja, houden mensen zich eigenlijk niet onder zelfhypnose door in allerlei suboptimale realiteiten te geloven of daaraan te hechten. Je weet wel wat je hebt en niet wat je krijgt.
Ja, of zichzelf te vereenzelvigen met de stem in hun hoofd. En te denken dat de gevoelens die ze ervaren en de gedachten die bij hen zijn, dat zij dat ook zijn. Terwijl je ze ook gewoon kunt observeren voor wat ze zijn, gevoelens en gedachten.
Maar hier zou ik nog veel scherper op ingaan. En misschien raken we elkaar daar wel juist in een stukje missie, wat ik in jouw werk denk te horen. Velden zijn voor mij geen excuus. Wij leven allemaal in velden. Daar moeten we ons toe verhouden. Maar dan zou ik eerder denken: er is een collectief aspect aan hoe de mensheid denkt over zichzelf. En er is massale mind control. En iedereen wordt klein gehouden, iedereen wordt geesteloos opgevoed, bij wijze van spreken. Er zijn zoveel dingen die geleidelijk aan ons bewustzijn binnensluipen. Ik vind eigenlijk dat veldenidee juist inzichtgevend om te zeggen: ja, maar kijk nou eens, dit is een hele grote collectieve realiteit. En misschien ben ik dat wel met je eens. Het zijn relatief de weinigen die zich daar met kracht aan weten te ontworstelen.
Ja, en dat is de onvergelijkbaarheid. Dat zijn die paar procent die een hoog bewustzijn hebben ontwikkeld om dat überhaupt te kunnen observeren.
Ja, ben ik zeker niet met je oneens. Alleen de term hoogbewustzijn zou ik graag een beetje uitkleden.
Ja.
Nogmaals, niet met je oneens, maar dit is ook een term die kun je in de Matrix, om het zo te zeggen, gebruiken. Hè? Want ja, dan zijn we lekker transcendent bezig en intussen lopen we onze pijn voorbij en dan onze verantwoordelijkheden en onze doelstellingen gaan ze maar door. Wordt een
Helemaal met
soort,
je eens.
ja,
Ja.
hè? Dat had ik wel
Heel
verwacht dat we
populair
daar.
ook.
Ja, dat is de commerciële spiritualiteit eigenlijk. Dan wordt het een soort escapisme, om het zo te zeggen. Terwijl juist een bedrijf wel heel eerlijk is en krijgt het ook voor elkaar.
Nou, je geeft daar een heel mooi voorbeeld. En ik sprak onlangs nog een ondernemer en die, om dat woord hoogbewustzijn maar even aan te halen. En een hele leuke ondernemer, die veel in interim rollen zit. Die je misschien zou kunnen typeren als iemand met een hoog bewustzijn. Het was iemand die, ja, die, laten we zeggen, in de coronaperiode heel erg wakker was, tussen aanhalingstekens. En die zich daar heel strijdbaar in heeft getoond. En die zei, hey joh, dit klopt niet. En dit is een ander perspectief. En die heeft mensen geprobeerd om andere perspectieven aan te reiken. En benoemde zichzelf en anderen daarin ook als wakker. Maar je kunt én wakker zijn. En als ik dan feitelijk naar zijn zakelijke realiteit keek, maar ook naar de kracht die in zijn spreken zat over dat wat hij voor een nieuwe realiteit aan het doen was, dan werd er eigenlijk in het hier en nu niet zoveel gecreëerd. Dus een hoog bewustzijn, om het zo maar te zeggen, kan je ook heel contrarian maken. Hè? Het maakt dat je tegen dingen kunt zijn of kunt zeggen: het zit zo of het zit zo en ik zie het. Maar er is zoiets als de awareness hebben van wat er gebeurt en vervolgens de kracht hebben om te kiezen voor een andere realiteit. En dat zijn wel twee hele verschillende dingen. Is wat ik nu zeg iets wat meer met jou resoneert daarin? Of waarin jij mee bent? Of wat is gewoon überhaupt je reactie? Makkelijkere vraag.
Ja, zonder meer. Maar ook met het vorige resoneerde ik al mee hoor. Ik bedoelde meer eigenlijk even duidelijk te maken: een hoog bewustzijn. Wat is dat dan? Is dat
Ja.
universele liefde? Is dat een onvoorwaardelijke overgave aan iets wat veel groter is dan ikzelf? Want als dat het zou zijn, dan kom je in de knel met je operationalisatie van willen en moeten. En
Ja.
zakelijke doelstellingen. Dus je kunt van bewustzijn best wel heel veel dingen zeggen. En in essentie kun je op de trilling van bewustzijn afstemmen. Kun je voelen. Maar waar ik in mee ben, sowieso ook, is dat bewustzijn is wel het innerlijke goud, hè, om het zo te zeggen. Dus dat lijkt tegengesteld aan materieel succes en rijkdom en ga zo maar door. Is wat mij betreft een non-discussie. Ik denk dat de motor van alle succes en alle groei, ook in je bedrijf, die is feitelijk je bewustzijn. Dus
Ja.
bewustzijnsgroei zonder de output die het bewustzijn wenst, als jij daar als business coach een kink in de kabel ziet, dus je zegt eigenlijk, ja, hier is eigenlijk een onvermogen om creatieve kracht, scheppingskracht te manifesteren. Want dit zijn allemaal leuke ideeën, maar het komt er niet uit. Of iemand heeft heel veel gezien, maar houdt het voor zichzelf. Of wat er, ja, wat dat betreft denk ik, het krachtaspect van bewustzijn is voor ondernemers superbelangrijk.
Ja, dat vind
Alleen
ik
de
een
realiteit
prachtig
is in
punt.
mijn ervaring ook wel een beetje, sommige ondernemers hebben dat krachtaspect. Alles lukt wat ze doen. En dat is als het ware ook een deel van hun bewustzijnsoutfit, om het zo te zeggen. Die hoef je het niet te leren. Die moet je misschien leren om een beetje te vertragen en connected te blijven met zichzelf en met hun omgeving. En er zijn mensen die praten makkelijk, denken makkelijk, zijn de intellectuelen of de voelers of nou ja, even wat typologieën erin gooiend. En het zijn wat minder de scheppers en de creators. En die zitten misschien wel in een mooie managementfunctie of bestuursfunctie ergens in het bedrijfsleven waar weinig creërende kracht voor nodig is. Dat is een
Ja.
ander type mens in mijn ervaring.
Ik vind dat een hele mooie distinctie die je daar maakt, die me doet denken aan iets wat ik mezelf vaker hoor zeggen. Want 50 jaar geleden was het natuurlijk niet zo, hè, Dirk-Jan, dat mensen te pas en te onpas een bedrijf begonnen of dat de drempel daar überhaupt zo laag voor was. Als je 50 jaar geleden een bedrijf begon, ja, dan had je gewoon geen kaarten in handen om terughoudend te kunnen zijn. Of om in de vaagte met jezelf te blijven over iets wat je wilde creëren. De drempel in het hier en nu om te ondernemen is vele malen lager. Iedereen kan vanmiddag nog een bedrijf beginnen. Maar dat vergroot ook de distinctie tussen ondernemend zijn en een ondernemer zijn. En wat ik uit jouw spreken haal in deze aflevering, is dat dat hoge bewustzijn niets is zonder de scheppende kracht om daar daadwerkelijk iets mee te doen in de fysieke realiteit. En dat vind ik een heel mooi punt.
Nuance. Pak ik even het woordje velden er weer bij. Het
Ja.
kan wel zijn dat mensen met een, laten we zeggen, ontwikkeld bewustzijn, een wakker bewustzijn, je hoort al die woorden zet het weer mentaal vast. Maar
Ja.
om even dit voorbeeld er zo bij te pakken. Het kan wel zijn dat die mensen in de velden waar zij zich in begeven heel nuttig zijn. Omdat ze toch met
Absoluut.
hun denken, hun spreken, hun aanwezigheid een bepaalde olievlek creëren, waardoor hun bewustzijn zich wel degelijk voortplant, maar misschien is hun voortplantingsroute niet het ondernemerschap of het manifesteren in de. En het is misschien ook wel voor business coaches, voor zover ik die zie, misschien wel een kunst om mensen ook te helpen ontdekken of ze ondernemers zijn.
Ja, en dat is een vraag die ik mezelf ook wel eens heb horen stellen richting een ondernemer. Van hé, als je nou heel eerlijk met jezelf bent, kies je dan echt voor het ondernemerschap? Of zou je op een andere manier uiting kunnen geven aan dat verlangen wat jij hebt over dat wat je wilt creëren? Ondernemerschap hoeft ook niet altijd het enige pad naar Rome te zijn, want er zijn er vele. Nou,
Heel goed, ja.
veruit de meeste mensen met wie ik spreek, dat zijn echte ondernemers pur sang. Daar selecteren we ze ook op bij de voordeur. En uiteraard is er altijd een groeiproces daarin gaande. En iets wat ik wel leuk vind om daarover te delen is, een van mijn cliënten met wie ik een jaar gewerkt heb, verlengde na een jaar. En ik vroeg aan haar van, wat is nou het meest waardevolle wat je in het afgelopen jaar gecreëerd hebt? En ik was in de volste verwachting dat ze zou beginnen over haar prijzen die uit mijn hoofd maal 4, 5 zijn gegaan. De groei van het team, er waren twee mensen bijgekomen. Omzet die was flink gegroeid. En ik dacht, nou daar gaat het over. En toen gaf zij iets terug wat volgens mij heel mooi past bij de rode draad van deze aflevering. En zij zei, en ik ga het nu een beetje parafraseren, maar zij zei, ik ben veel beter in staat om op te merken welke gedachten er bij mij zijn en welke emoties er bij mij zijn. En om die gewoon op te merken. En dat klinkt als zoiets luttels. Van ja, ik echt wel in de gaten hoeveel gedachten en emoties er bij mij zijn. Maar die de-identificatie daarmee. Het besef dat je ze niet bent. En dat je te midden van die gedachten en emoties de autonomie hebt om te kunnen kiezen wat het is wat jij wilt. En dan helemaal met punt B in het vooruitzicht, het uitzonderlijke bedrijf en leven wat je wilt creëren. Ja, daar ligt een ongelooflijke vrijheid in die scheppende kracht tussen het zien en het observeren wat er allemaal bij je is, versus het besluit omzetten in actie om daar wat mee te doen. En dat vond ik gewoon heel mooi, want dat spiegelde iets over het, laten we het dan toch maar weer even bewustzijn noemen van mijn cliënt, waar je werkelijk krachtige resultaten uit creëert. Dat is altijd een. Dat komt altijd vanuit being, vanuit wie je aan het zijn bent, vanuit hoe je identiteit gecreëerd is en wat je opmerkt en wat niet. Anders dan ben je onder hypnose van alles wat je denkt dat een gegeven is, maar wat feitelijk iets is wat in je hoofd of in de sfeer van je emoties, misschien wel vanuit de velden gecreëerd is.
Ja, en als je het dan over een prijs hebt die keer 4 of keer 5 gaat, bijvoorbeeld. Kijk, ik hang misschien wel wat meer aan het innerlijke, aan de innerlijke kant van het spectrum dan aan de output-kant op het materiële vlak, zal ik maar zeggen. Maar
Zeker.
laat er geen twijfel over bestaan. Dat is ook deel van mijn, dat is deel van mijn pad en het werk wat ik doe. Maar die twee horen onlosmakelijk samen, geest en materie. Dat zijn geen verschillende dingen. Dus het is ook een kunst om je vermogen te vergeestelijken. Heel veel mensen kunnen dat niet. Daarom geeft veel geld ook heel vaak heel veel energetische problemen. Maakt het heel veel los wat mensen nog helemaal niet kunnen dragen. Het is ook een kunst om als het ware te voelen, wat druk ik met mijn prijzen nou uit? En als een prijs veel te laag is, dan komt hij überhaupt niet op de radar. Is überhaupt niet een geestelijk gegeven. Dan laat je met je prijs vooral zien dat je eigenlijk niet weet wie je bent en wat je creëert en wat je uitdraagt. En ik haak eigenlijk vooral op zo'n prijs aan, bijvoorbeeld. Dat je met business coaching bewustzijnsontwikkeling kunt creëren, daar ben ik helemaal van overtuigd. En dat een prijs eigenlijk ook van alles zegt over het bewustzijn van jou als coach, of jouw klant in dit geval, als dienstverlener bijvoorbeeld. En dat het heel veel in het bewustzijn zegt over de consument die daar wel of niet op aanhaakt. Maar dat geldt ook voor iets anders, hè? Als je het over het krachtaspect hebt. Je zei, daar selecteren we ze ook op. Je hebt me eerder verteld over de straight line gedachte. Ja, wie komen er nou op straight line werk af? En wie komen er op bepaalde vormen van coaching af? Daar zit natuurlijk in energie altijd een selectie-effect in. En Marshall Goldsmith heeft dus gezegd, ja, mijn succes, dat zijn mijn klanten. Ik heb hele goede klanten gehad. Dat heeft hij ook. Er zijn mensen bij wie alle coaching moeilijk is. Omdat ze andere dingen vragen, andere dingen uitdragen en ja, doelen bereiken op een, ik zou maar zeggen, rechtlijnige manier. Mensen die het krachtelement ergens in hun persoonlijke outfit hebben zitten, ja, die voelen zich vaak ook verwant met een recht op je doel af aanpak. En dat zijn voor zo'n aanpak, misschien is dat ook de best werkende aanpak. Moet je die mensen ook niet in lichaamsgerichte psychotherapie stoppen, zolang dat niet nodig is, gewoon knallen.
Mooi. Ja, ik denk dat we hiermee heel mooi rond zijn, Dirk-Jan. En
Oh,
ik
we
ga jou.
beginnen pas net hoor.
Ik ga jou verleiden gewoon zo tot een tweede aflevering. Dus laten we hem afsluiten. Zou jij nog wat willen meegeven om dit rond te maken?
Nou, ik hoor je en ik ben bij jou te gast, maar ik ben nog helemaal niet rond. Nog lang niet. Want wat je introduceerde is ook het gegeven van liefde en van kracht. En misschien is dat met het oog op onze eerste aflevering van een tijd geleden over liefdesenergie wel belangrijk. Wat bedoelde je daar nou mee uit te drukken? Met liefde versus kracht of liefde en kracht. Hoe beleef je dat zelf?
Nou, als ik er even een hele aardse distinctie van maak, met liefde bedoel ik, ik spreek vaak mensen die iets doen waar, ja, zij zijn daar helemaal van dooradigd. Dat is ook zo'n mooi woord wat ik van jou heb geleerd. Net zei je ook alweer zoiets moois, iets met vergeestelijking of zoiets. Nou, wat is het voor, ja, dit is wat ik bedoel, Dirk-Jan is echt een woordcoutoirier. Enfin, wat bedoel ik met liefde, met het stuk tussen liefde en kracht? Je hebt me ooit geleerd, kracht is de bouwer van de liefde. Dat is iets wat ik nooit ben vergeten. Anders krijg je waterige toestanden, heb ik jou ooit horen zeggen. Ik vond dat prachtig. Kracht is de bouwer van de liefde. Anders krijg je waterige toestanden. Als ik het heb over liefde, dan doel ik meer op dat waar het hart heel erg vol van is. Mensen hebben vaak een passie, een enorme hartewens om iets te creëren. Er is iets waar hun hart van overloopt. Ze hebben diepe verlangens. Maar dat is ook wat het is. Ze hebben ergens heel veel liefde voor, zijn ergens heel erg vol van. En aan de andere kant heb je de krachtstraal, zoals jij dat terecht vaak noemt. En kracht definieer ik dan even als de totstandkoming van de besluiten en de acties en de implementatie daarvan. Want wat is kracht zonder beweging? Ook als je naar de sportschool kijkt, kracht bouw je alleen maar op door in beweging te komen. En nou zijn er tegenwoordig mensen die naar een heel duur sportschooltje gaan waar je dan zo'n soort elektrodeband om krijgt. Die jou in 20 minuten een soort van helemaal stuk pulseert. En dan zouden je spieren ook op gang moeten kunnen komen. Dan zou je daar ook spiergroei van moeten krijgen. Nou, ik durf het debat wel erover aan hoe krachtig je daar werkelijk van wordt. Want de exercitie zelf Het trainen met zware gewichten is net zozeer een fysieke exercitie als dat het een mentale exercitie is. En ik geloof dat die twee onherroepelijk met elkaar verbonden zijn. Maar dat is de distinctie die ik hier maak: die van liefde, van verlangens hebben, van een diepe hoop, van verlangen doordrenkt zijn om iets te willen, versus de kracht om het daadwerkelijk te realiseren.
Ja, ik volg je helemaal. Nu wordt de aflevering nog veel groter, want nu moet
Ja.
ik ook iets over elektrodefitness gaan zeggen. Voor jouw luisteraars, ik zit 3 keer in de week om 7 uur 's morgens aan de live gewichten en ik hou van sport. En het is ook bewustzijn in beweging, denk ik, hè? Maar mijn vrouw, Annemarie, die heeft na de bevallingen, zwangerschappen, gaan ze maar door, op bepaalde elementen een moeizamere relatie met inspanning van haar lichaam gehad. En die heeft van een jaar van die elektrodefitness.
Oh, dus ik heb hier gewoon Annemarie heel erg zitten beledigen in de aflevering.
Nou, dan heb je misschien wel heel goed op het veld afgestemd. Maar Annemarie heeft, en ik haal hem erbij, omdat ik denk dat het een heel leuk voorbeeld is om liefde en kracht bij elkaar te zetten. Ook als het gaat om coachingsuitdagingen, bedrijfsgroeiuitdagingen. Heb ik 3 of 4 minuten?
Zeker.
Ach, nou, dat moet lukken. Het heeft voor haar geholpen om een bepaalde communicatieve relatie met haar body te herstellen, die ze, denk ik, met mijn kettlebells en gewichten wezensvreemd had gevonden. En daarna kon ze lekker verder met de andere dingen. Dus het is inmiddels ook een gepasseerd station, om het zo te zeggen. Maar ik zie daar aan zich dan wel de waarde in. En waarom haal ik dat er nou even bij? Niet omdat je nu per se mijn vrouw onder die elektrode moet zien. Ook niet trouwens, hè, om het even niet te bashen en te blamen. Ik heb zelf dus ook een paar van die proeflessen gedaan. En ik ben naar heel veel sportschoolmaatstaven behoorlijk sterk. Maar ik vond het zwaar. Want die elektrostimulatie is gewoon relatief. Dus het maakt niet uit of je 20 of 100 kilo bankdruk, bij wijze van spreken. Je krijgt altijd een maximale spierprikkel. Ik vond het niet voor pussies, om het zo te zeggen.
Oh, kijk, ben ik toch ook weer onder invloed van een eigen stem die dat al in dat hokje heeft gezet. Wij mensen zijn ook zulke ongelooflijke hokjesdenkers.
Oh, ik ook hoor. Ik ook. Gebeurt gewoon. Maar ik haal hem er bewust bij, omdat het misschien wel iets zegt over jouw affiniteit. Met waar ga je wel op aan en waarop niet. En daar hebben we het misschien met die liefde en die kracht ook over. Kijk, ik heb hele succesvolle ondernemers die gewoon een goed bedrijf hebben. Dat hoeft niet meer gebouwd. Wat zij zoeken is vaak niet kracht om hun doelen te halen, want dat doen ze zonder mij ook wel. Maar ze zoeken of een vorm van connectedness, liefde, hebben ontwikkelingen in hun leven waarom ze een stukje bezieling missen. Of, en dan zie je maar weer dat liefde en kracht elkaar helemaal niet uitsluiten, of ze zoeken nog een meer fundamentele vorm van kracht. Hebben tot dan toe veel geforceerd, ook wilskracht voor elkaar gekregen. Denken eigenlijk, ja, er is toch wel eigenlijk een heel grote, fantastische ontwikkeling gaande. Maar hoe kan ik dit nu als het ware nog veel fundamenteler neerzetten, zodat het niet meer van mij alleen afhankelijk is, dat het meer gedragen wordt, een groter plan, een grotere beweging wordt. Is ook een krachtbeweging, gaat ook over voortplanting eigenlijk.
Zeker.
En het liefdesaspect, andersom, heb je denk ik gewoon mensen met een wat qua persoonlijkheid zachter profiel, die je voor je gevoel vaak moet bekrachtigen. En dat is in jouw type coaching denk ik heel moeilijk. Want je wilt gewoon bepaalde echte voortplantingsdoeleinden behalen met het bedrijf, zeg maar. En als die innerlijke drive er niet wezenlijk heel diep is, of wat ook zou kunnen in jouw geval, dat er veel thematieken zijn, persoonlijke thematieken dus vaak, hè, die te maken hebben met familie, met gebondenheid, met mannelijkheid, vrouwelijkheid, eigenlijk geblokkeerde seksuele energie, waardoor de scheppende vermogens niet vrij zijn, ja, kan in je ondernemerschap huge worden.
Ja, en ik zou daaraan willen toevoegen ook jouw gebondenheid weer aan die thematieken. Want ook jouw eigen. Kijk, als ik kijk naar mijn cliënten. Dat zijn allemaal mensen. Het is ook zo bijzonder, de mensen met een hele grote scheppingskracht zijn ook vaak mensen die veel op hun schouders gedragen hebben, die veel te verduren hebben gehad in hun eigen leven. Ik sta altijd versteld van de verhalen die tot me komen van ondernemers. En hoe hun eigen individuele paden eruit gezien hebben tot nu toe.
Oh,
En
zeker, ja.
dus sprak ik bijvoorbeeld onlangs met een dame van wie ik ongelooflijk onder de indruk ben. En met wie we een positionering gecreëerd hebben. Die mij vertelde over een ziekte die ze heeft aan haar ogen. Die maakt dat ze niet weet hoe lang ze überhaupt nog zicht gaat hebben. En ik heb zo'n ongelooflijk respect daarvoor. Ook gewoon wat ze me vertelde over hoe haar eigen pad echt tot op heden uitgezien heeft. Ik denk, wauw. En het stukje wat ik daarin wil meegeven is, omdat ik dat dus bewust aanhaal, de gebondenheid aan de thematiek. Ik denk dat er veel mensen zijn bij wie er thematiek speelt, maar ook hoe gebonden jij bent aan het verleden, aan trauma's en aan de thematieken uit het verleden, zegt ook heel veel over. Ja, heeft heel veel verband met je scheppingskracht en met je vermogen om voorwaarts te gaan.
Ja, helemaal met je eens. Misschien voor de luisteraar. Bestseller bezig is. Dit is precies waar mijn boek over gaat. Dat er eigenlijk overkoepelende thematieken zijn die je in het persoonlijke en het zakelijke leven gewoon. Die kun je in één plaatje vangen. Dat zijn helemaal geen verschillende dingen. Het zijn verschillende manifestaties of verschillende areas waar de thema's in naar buiten komen. Maar in essentie zijn ze één. En eigenlijk altijd wanneer de kracht van mensen beperkt wordt, wanneer je denkt daar stroomt het leven niet in, zou je kunnen veronderstellen dat daar blokkades, traumasporen, wat dan ook op zit. En ik denk inderdaad dat wil je kracht vrijmaken en scheppende vermogens vrijmaken, dat je kunt identificeren in welke hoek zitten die thema's. En daar kan dat hele veldenidee waar we het zojuist over hadden echt van een rol in spelen. Want ook deze, als het over erfde traumasporen gaat, hè, het zogenaamde transgenerationele, dragen natuurlijk in ons bewustzijn als geheel best wel veel invloeden mee. En nou, dit is denk ik een aflevering op zich, maar helemaal met je eens daarover.
Ja, mooi.
En in essentie kun je dan voelen, ook als clinician of als coach. Ik denk aan iemand die niet eens bij me zit in de spreekkamer. En ik voel gewoon al, iemand stroomt niet. Ze
Ja.
komt niet uit wat erin zit. Of dit is het allemaal net niet. En
En
je
in de
eigen
afstand.
reacties staan weer op.
Ja, mooi zeg. En ja, daar ben je natuurlijk ook een sterspeler in. En afstemming op anderen. En voelen wat daar stroomt en wat daar niet stroomt. Dat
Nou, jij
maakt
zelf
jou heel
wellicht ook.
bijzonder. Dat weet ik niet. Dat weet jij denk ik beter dan ik. Maar dat maakt ook dat we altijd in gesprek blijven, omdat de thematiek die jij behandelt en de zaken waar ik mijn pijlen op richt, toch altijd onlosmakelijk met elkaar verbonden blijven en we elkaar daar altijd in blijven vinden. Dus mooi. Zullen wij, ja, ik ga het gewoon nog een keer proberen dan. Zullen wij besluiten met jouw boek? En mag ik allereerst zeggen hoe ontzettend leuk ik het vind dat jij mijn achternaam hebt meegenomen in jouw boektitel?
Ja, dat mag, want mijn boek heet De Zeven Pijlers, hè, van krachtige innerlijke ontwikkeling. Ja, je weet, De Zeven Pijlers, by the way, is een gegeven wat je zou kunnen herleiden naar de bekende zeven energiecentra en de thematieken die daarbij horen. Maar
Ja.
dat hoeft niet, want dan zetten we het weer vast en dan is het weer Oosters. Het is gewoon een universeel gegeven. Maar pijlers vind ik toch eigenlijk wel belangrijk, want het gaat over het bouwen van het innerlijke huis, zowel in je leven, in je ontwikkeling, als ook wel in het bedrijf. Het gaat over trauma, leiderschap, ondernemerschap. En eigenlijk waar wij vandaag over spreken, kom je in dat boek wel tegen. Natuurlijk wel doorheen mijn brillenglazen. Onvermijdelijk. Maar als het gaat over bijvoorbeeld dat persoonlijk en zakelijk veel te veel uit elkaar worden getrokken, dat het spirituele en het aardse veel te veel uit elkaar wordt getrokken, en dat trauma vooral in het zielige hoekje zit, en veel te weinig wordt verbonden met leiderschap en ondernemerschap. Nou,
Ja.
als je daar een beetje op aangaat, dan is dat boek wel interessant voor je.
Fantastisch. Nou, dus bij deze De zeven pijlers van krachtige innerlijke ontwikkeling te koop op managementboek.nl van Dirk-Jan van Sluis. Bestel hem zeker en we zijn heel erg benieuwd wat je van deze aflevering vond. Wat je daarin voor jezelf bent gaan horen, bent gaan zien misschien wel. Over dat wat jij kiest te creëren in het leven. Over dat wat je misschien gewoon slechts wenst. En over dat wat gewoon een absolute afspraak is. Waarvan je zegt dat is iets wat ik ga verwezenlijken. En misschien ook wel iets wat je ziet wat jou in de weg staat om dat te doen. Voel je altijd vrij om daarover in gesprek te komen. Dirk-Jan, ontzettend bedankt voor deze aflevering wederom. En tot een volgende.
Graag gedaan.